Daar gaan we het over hebben, over het alledaagse leven. Je moet eigenlijk altijd, hè, als je de Bijbel leest, moet het ook iets te maken hebben met je alledaagse leven. Anders dan blijft het een beetje beperkt. En ik ga het hebben over Efeziërs. Dat is een brief die Paulus ontzettend lang geleden al, meer dan 2000 jaar geleden, schreef aan een kerk, een gemeente in Efeze. En vermoedelijk ook nog als een soort rondzendbrief aan meer gemeentes. En dat was natuurlijk, zoals te begrijpen, is een totaal andere tijd dan in onze tijd. En als je even denkt aan alle dingen waar we mee te maken hebben, communicatie. Kun je helemaal niet voorstellen dat er bijvoorbeeld geen internet meer is, geen telefoon. Ik heb nog geleefd in een tijd, we woonden in Zuid-Afrika. Als je een brief wilde schrijven, dan schreef je hem. En als je het antwoord verwachtte, dan moest je toch eigenlijk bijna 2 maanden wachten. Ja. En nu doe je een mailtje van Australië naar weet ik wel daar naartoe. En je hebt binnen 5 minuten antwoord. Dat is een totaal andere wereld. Maar goed, ook in heel veel andere opzichten. Als het gaat over vervoer, over politiek. Hè. De Romeinen die waren toen de heersers zo'n beetje van de hele bewoonde wereld. En dat waren geen lieve jongens. Dus het was echt een hele andere wereld. En in die wereld daar schrijft Paulus dus aan zijn gemeente. Waar het ook allemaal niet vanzelf ging. En daar gaan we wat van lezen. Het eerste deel van die brief gaat dan vooral dat Paulus beschrijft van wat het betekent om christen te zijn. Wat het betekent om in Christus te zijn. Dan heeft hij het echt over waar God je allemaal mee gezegend heeft. Wat je je eigendom mag noemen als je christen bent. Maar in het tweede deel van de brief, waar wij dus wat uit gaan lezen, gaat het veel meer over maar wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe kun je dat nou gestalte geven? Ik ga eerst dat gedeelte lezen uit Efeze 4, vers 17 tot en met vers 32. En dan ga ik het daarna nog een keer vers voor vers bespreken. Dit zeg ik dan, schrijft Paulus dus aan de gemeente. Dit zeg ik dan met klem en op gezag van de Heer. U moet niet meer een leven leiden zoals de volkeren dat doen. In de zinloosheid van hun denken. In hun geest heerst duisternis. Ze zijn vervreemd van het leven van God, omdat ze hem niet kennen. En hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan hebzuchtige losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. U echter, u hebt Christus zo niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door bedrieglijke begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En de nieuwe mens aantrekt die naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Daarom leg de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want we zijn immers leden van elkaar. Als u boos wordt, zondigt dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plek. En laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen bedorven taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maakt Gods heilige geest niet bedroefd door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, drift en boosheid, alle geschreeuw en laster verwijderd worden uit uw midden en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zo als ook God in Christus u vergeven heeft. Ja, daar kunnen we het mee doen als je dat leest. Dat is nogal pittige taal die hij gebruikt. Nou, even ga vers voor vers. Ik begin nog weer even met dat vers 17. En Ik heb dus een aantal woorden onderstreept. Hij zegt, dit zeg ik dan met klem op gezag van de Heer. Dus hij spreekt met groot gezag. Hij zegt, dit is het woord van de Heer voor ons. Was voor toen, maar dat is natuurlijk ook voor nu. Want die wereld was wel heel anders dan onze wereld. Maar de mensen zelf waren natuurlijk niet zo heel veel anders. Uiteindelijk zijn de mensen alle eeuwen door, lijken ze toch wel een beetje op elkaar. We zijn vaak van nature allemaal heel erg zelfgericht. En van nature zoeken wij God ook niet. Van nature doen we vaak allerlei dingen waarvan we weten dat ze niet goed, maar ze doen ze wel. Dus de maatschappij van toen, ja, die was vrij chaotisch. Behoorlijk goddeloos. In die zin, ze waren wel religieus, wel talloze afgoden. Maar als het ging over hoe je omgaat met elkaar en dat soort dingen, dan was het goddeloos. En in die zin is er natuurlijk heel veel uit die tijd wat ook op ons van toepassing is. Want als ik dit lees, dan zou het ook zomaar een beschrijving kunnen zijn van onze eigen tijd. Dus hij zegt, u moet niet meer een leven leiden zoals de volkeren. Dat wil zeggen, de mensen die God niet kennen, bedoelt hij daarmee. En zoals zij dat doen in de zinloosheid, de leegheid, de vergeefsheid van hun denken. Want daar begint het natuurlijk mee, dat denken wat uit je hart voortkomt. In hun geest, in hun binnenste zou je kunnen zeggen, daar heerst duisternis. Dus mensen kunnen de weg niet vinden. Ze dwalen in de duisternis. Ze zijn helemaal vervreemd van het leven van God, waartoe we toch eigenlijk geschapen zijn. Je bent pas echt op je plek als je weer een relatie met God hebt, want hij is onze schepper. Maar vervreemd van het leven God, dat geldt dus ook voor onze maatschappij. Omdat ze hem niet kennen en hun hart ook voor hem gesloten hebben. Mensen willen ten diepste ook eigenlijk niks met God te maken hebben. We hebben God natuurlijk helemaal uit het publieke leven volledig weggeveegd. Dat was 50 jaar geleden nog een beetje anders. Toen had je nog een zekere christelijke cultuur. Nou, daar is ook weinig meer van over. Nog wel wat restantjes. Maar God, die speelt geen rol meer eigenlijk. Niet in de wetenschap, niet in heel veel andere dingen. Afgestompt als ze zijn. Het wordt ongevoelig. Niet meer in staat zijn om dingen te voelen. Om werkelijk, moet ik zeggen, mee te kunnen leiden. Afgestompt voor God en voor mensen. Zoals ze zijn, geven ze zich over aan hebzuchtige losbandigheid, schaamteloosheid staat en allerlei zedeloze praktijken. Nou, dat was toen zo, maar dat is nu ook zo. Nou, misschien niet zo in het openbaar allemaal, maar als je goed kijkt naar wat er allemaal gebeurt in deze wereld en ook in onze maatschappij, dan herken je dus hier erg veel van. En dan zegt hij, maar u echter. Dus nou spreekt hij tot mensen die Christus hebben leren kennen. En hij zegt, jullie, met nadruk, u echter, u hebt Christus zo niet leren kennen. Er staat eigenlijk, het is bijna onvertaalbaar, er staat, u hebt Christus zo niet geleerd. Je kunt Christus leren. Dat is een rare uitdrukking. Frans leren of Engels of iets anders. Maar hier staat, je hebt Christus geleerd. Dat betekent dus dat je daarmee doordrenkt bent met wie hij is, dat je hem kent. Dus daar zegt hij ook, u hebt toch over hem gehoord? Dus hij veronderstelt dat zijn lezers een training hebben gehad, dat ze dus toegerust zijn vanuit het woord van God. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent toch de waarheid die in Jezus aan het licht komt? Dus je wandelt niet meer in die duisternis, maar je hebt het licht van God in je leven gekregen. Je hebt weer een doel, je bent eigenlijk radicaal anders geworden. En dan gaat hij toelichten in vers 22. Namelijk zegt hij dat u wat betreft de vroegere levenswandel, dus hoe je vroeger leefde voordat je God leerde kennen, dat je die oude mens, dus je bestaan zoals het toen was, die te gronde gaat door zijn bedrieglijke begeerte, die geen toekomst heeft, dat je die dus aflegt en dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. En de nieuwe mens aantrekt die naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus hij vergelijkt het leven eigenlijk met het leven voordat je Christus kent, is je oude mens. Op het moment dat je Christus leert kennen, dan leg je die oude mens als het ware af. Je zegt, ik, ik laat me niet meer leiden door mijn begeerten. Ik laat me niet meer leiden door wat de wereld allemaal voorschrijft. Ik wil God volgen. Ik heb hem in mijn hart ontvangen. En van binnenuit is er een verlangen in je gekomen om God lief te hebben, om hem te dienen. Dat is een werk van Gods geest. Die werkt van binnenuit, zodat je het zelf ook wil. Dus vandaar dat vernieuwd worden in de geest van je denken. Dus al die, zeg maar, die wereldse normen en waarden, die veranderen in je leven. Je hebt andere doelen. Je hebt andere motieven. Je hebt andere prioriteiten. Je bent anders geworden door het kennen van Jezus Christus. En hij zegt, dat oude moet je dus afleggen. En dat die nieuwe mens die je dus bent in Jezus Christus, die moet je aantrekken. Nou, een beeld daarvan zien we natuurlijk in de doop. Hè? Dan, als mensen gedoopt worden, dan zeggen ze dat ook. Hè? Van, ik leg mijn oude mens af. Ik ben met Christus gestorven. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Je staat als het ware op. Hè? Als je het tenminste hebt over de volwassen doop in dit geval. Je staat dus op uit het water. Je zegt, ik ben een nieuw mens geworden. Nou, dat kan een moment zijn in je leven dat je dat heel sterk ervaart. Als je niet met het geloof bent opgegroeid, maar je leert op een bepaald moment Christus kennen, ja, dan is dat een wereld van verschil. Dan heb je inderdaad een soort streep tussen oud en nieuw. Het kan ook wel anders gaan natuurlijk. Als je bent opgevoed in de christelijke gezin, je gaat van het begin van je leven eigenlijk, krijg je onderwijs over Jezus. Je gaat altijd naar de gemeente of naar de jeugd of naar de jongen, maakt niet uit. Dan is soms dat allemaal niet zo zwart-wit. Dan heb je niet precies dat je zegt van nou, toen en toen ben ik tot geloof gekomen. En nou, sinds die tijd is alles anders. Het is wat meer geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat niet zo belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat je dus nu beseft en weet van hij is mijn Heer. Ik wil hem dienen. En ik merk dat God in mij dat verlangen daarnaar ook legt. Dat is een duidelijk teken dat God met je bezig is. Dat zijn geest in je werkt. En als je dan ja gezegd hebt tegen Jezus, al dan niet in de loop van de tijd of op een bepaald moment, maar dan ben je die nieuwe mens en dan mag je dus ook leren om dat oude af te leggen. Dus je zou kunnen zeggen dat afleggen van dat oude, dat kan een moment gebeuren zijn geweest. Net als dat aandoen van het nieuwe. Maar het is ook iets wat je eigenlijk als het ware elke dag opnieuw moet doen. Het is wel een proces waar je heel je leven in doorgaat. En dat is wat er staat, dat je dus vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat, er staat dus eigenlijk vernieuwd wordend. Dus iets wat altijd doorgaat. Dat vernieuwd worden is iets van elke dag. Dat is iets van je hele leven. En daar mag je ook nog in groeien. Daar mag je ook meer en meer gaan ontdekken. En dat de liefde naar God en naar mensen om je heen gaat groeien. Dat vernieuwd worden, dat is dus iets wat blijft. Ik heb het even in een schemaatje gezet. Ja, aan de ene kant die oude mens met al die dingen waar iedereen als het ware, ik zou bijna zeggen, aan verslaafd is. De ikgerichtheid, de zelfzucht, de aanbidding van weelde, van consument toestanden, van de economie als samenleving. Dat is die oude mens. Dan gaat het om andere dingen. Dat gaat ten onder, staat er. Met zijn misleidende begeerte, dat moet je dus afleggen. Je wordt vernieuwd. Dat is een keer begonnen, maar dat is een proces wat doorgaat. En die nieuwe mens, die is naar God geschapen, staat er. Er staat er nog steeds, alleen het beeld is een beetje weg hier. Oh, hier, daar nog wel. Oh, nou goed, ik dacht dat hier valt het uit voor mijn neus. Ik heb hier zo'n schermpje waar ik kan zien wat daar staat. Maar dat is ineens zwart. Dat is niet erg. Dus die nieuwe mens, die is naar God geschapen. Zeg, naar het beeld van God. Dus zoals God ons ook bedoeld heeft. In waarachtige gerechtigheid en waarheid. Nu een vraag. Even dit overdenkend. Hè. Ik heb een heleboel dingen gezegd. Nou. Wat zou je nou kunnen doen om dagelijks innerlijk vernieuwd te worden? Wat betekent dat? En wat kun je daar dan zelf aan doen? Ja. Heeft iemand een suggestie? Bidden, Bijbel lezen. Bidden, een beetje, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat liedje toch? Nou, ja. Anderen? Nou ja, het is waar. Je moet je Bijbel lezen en bidden. Maar dat moet je dan ook wel met je heel je hart doen. En niet als een soort, ik lees even de tekst en heb ik dat weer gehad. Maar dat je het op je in laat werken. Het vraagt toch wel discipline. Het vraagt echt tijd die je er echt vrij voor moet maken. En daar ligt vaak wel het zwakke punt natuurlijk in ons leven. Hè? We hebben overal tijd voor. Maar als het echt gaat om tijd apart zetten voor God, waar je werkelijk wil verdiepen in zijn woord, dat schiet er vaak bij in. De sport is nog heel wat belangrijker dan natuurlijk dit soort dingen. Of wat anders in je leven. Dus ja, het vraagt discipline, het vraagt om echt een keuze. Hè? Je moet het willen en je moet er ook wat mee doen. Nou, ik ga verder, want nu gaat Paulus in zijn brief het heel concreet maken. Hij gaat gewoon een aantal voorbeelden geven van wat het nou betekent om die oude mens af te leggen en dat nieuwe aan te doen. Dus de vers 25. Daarom, zegt hij, nou, omdat je dus een nieuwe mens bent geworden, legt de leugen af. Daar heb je het afleggen. En spreekt de waarheid tegen elkaar. Dat is het aandoen. Want we zijn immers leden van elkaar. Zeg je, nou, dat wist ik natuurlijk al lang al, dat je de waarheid moet spreken. Ja, dat is waar. Ik hoor trouwens steeds een soort echo. Is dat dus er niet weg te krijgen of zo? Oh, nou goed. Dan laten we het gewoon zo. Je weet wel dat je de waarheid moet spreken, maar soms zijn we toch onwillekeurig, nemen we nog wel eens een loopje met de waarheid. In onderlinge gesprekken. Je dikt wat dingen aan van je, hoe goed jij bent bijvoorbeeld. Of wat je goede dingen je allemaal gedaan hebt. Je zegt soms iets van een ander wat niet helemaal waar is. Bij het invullen van je belastingformulier is het soms toch wel prettig om een paar dingen weg te laten waarvan je denkt, van daar komen ze toch nooit achter. En dat scheelt nog wel aan je, in je aanslag natuurlijk van de inkomen. Dus dat gaat vrij eenvoudig zoiets te doen. De waarheid spreken. Als het gaat over social media, de sociale media. Ik denk als ergens gelogen wordt, dan is het daar wel. De manier waarop mensen zichzelf presenteren, dan zijn die mensen allemaal compleet volmaakt. Je hebt nog nooit zo'n goede gehad als je eigen presentatie van jezelf. En de manier waarop we over anderen spreken, dat wil je soms niet weten. De bagger van social media, dat is gewoon bekend. En ja, daar worden nogal wat leugens verkondigd. Hè? Afgezien van de beïnvloeding die op allerlei manieren plaatsvindt. En ook vaak verdraaide waarheden zijn. Dus let erop, als je dat gebruikt, dat je daarin ook de waarheid blijft zoeken en blijft spreken. En vooral zelf niet allerlei rotzooi erop gooit die er niet op hoort. Dan als je boos wordt, zondig dan niet. Je kunt dus blijkbaar boos worden zonder te zondigen. Dus boos worden op zich is niet verkeerd. Jezus werd ook soms ontzettend boos. En terecht. Wat is nou het probleem? Nou ja, als je erin blijft hangen. Als het een soort wrok wordt die je niet meer kwijt wordt. Dus vandaar dat hij zegt, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dus gewoon boosheid in intermenselijke, tussenmenselijke relaties. Dat kan natuurlijk, maar je moet er niet heel de nacht nog over blijven doorpieken. Je moet het niet gaan voeden met je. Je moet proberen om het af te leggen. Dat is niet zo simpel, want dat betekent soms ook loslaten. Of vergeven. En als je het vasthoudt, dan belemmert het ook je eigen relatie met God en ook je relatie met anderen. En daarom staat er ook, geef die duivel geen plek. Het woord duivel kom je niet zoveel tegen in de Bijbel. Het gaat vaak over de Satan of zo. Satan betekent tegenstander. Maar duivel komt van diabolos. En diabolos is van dia en bolos, van dia en ballo. Dus ertussen werpen. Dus duivel betekent eigenlijk tussenwerper. Dus de duivel is gespecialiseerd in het een wig drijven tussen mensen. En daar waar eenheid is, het zij tussen God en jou of tussen mensen onderling, is de duivel altijd bezig om te proberen dat kapot te maken. En dat kan met de meest vrome woorden gebeuren. Het kan op een manier waar je het niet zo snel in de gaten hebt. Maar denk erom op het moment dat je merkt van, hé, hier staat de eenheid op het spel. Dat je goed in de gaten hebt van, is dit wel van God? Er zijn heel wat gemeenten uit elkaar gevallen door theologische verschillen. En dan mag je toch afvragen, is het vasthouden aan een theologische overtuiging altijd wel verstandig als je weet dat daardoor de zaak uit elkaar valt? Daar kan ik geen ja of nee op zeggen. Dat hangt heel erg van de situatie af. Maar de duivel is wel heel erg goed gespecialiseerd in dat soort dingen gebruiken om mensen uit elkaar te drijven. Dus houd dat in de gaten. Hè? Dus geef die duivel geen plek. Ook niet door een wrok in je hart toe te laten. Want het maakt relaties kapot. Ik zal een testje doen om even te kijken van, hoe zit het nou? Heb je zelf iets van boosheid of wrok? Iets wat je niet hebt vergeven? Iets wat blijft boekeren? Nou, een testje. Ik zal 4 uitspraken laten zien en dan mag je even voor jezelf bedenken wat jouw antwoord daarop is. De eerste, wanneer ik aan een speciaal iemand of een speciale gebeurtenis denk, word ik nog steeds boos. Goed, daar mag je dus iets van vinden. Hè? Onthoud het. Een tweede uitspraak. Er is een subtiel verborgen verlangen in mij om deze persoon te laten boeten voor wat hij of zij mij heeft aangedaan. Een derde. Diep in mijn hart zou het me niets kunnen schelen als de persoon die mij pijn gedaan heeft iets ergs zou overkomen. Ik zeg het natuurlijk nooit, maar diep in mijn hart. En tenslotte, de vierde uitspraak. Wanneer zijn of haar naam ook maar ter sprake komt, ben ik vaker geneigd om iets negatiefs over die persoon te zeggen dan iets positiefs. Nou, als je zegt van een van die 4 dingen, die herken ik, dan heb je daar nog iets zitten van boosheid. Ergens een verborgen stukje wrok. En ik daag je uit om daarmee aan de slag te gaan. Om daarvoor te gaan bidden. Om misschien voor die persoon te gaan bidden. Om God te vragen je daarvan te verlossen. En die persoon weer onbelemmerd recht in de ogen te kunnen kijken zonder negatieve gevoelens. Dat is niet zo simpel hoor. Ik heb het nogal wat keren moeten doen en leren. En dat vraagt echt wat van jezelf. Maar het lucht ook geweldig op. God kan echt dat soort gevoelens uit je wegnemen. En dan ben je toch weer een stukje vrij. Dan heb je weer iets afgelegd en ook weer iets aangedaan. Nou, de volgende tekst. Laat wie steelt niet meer stelen. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Leuk is dat, hè, zoals het hier staat. Je moet niet meer stelen en je moet hard werken en dan kun je wel weggeven. Dus het tegenovergestelde daarvan. Dus dat afleggen is stelen, moet je afleggen. En aandoen is dus de zorg voor die ander. Nou zijn er natuurlijk allerlei manieren van stelen. Ik ga ervan uit dat hier niemand zit die dus 's nachts op pad gaat met een zwart ding aan en probeert om in te breken om wat dingen te stelen. Maar dat is ook hier niet bedoeld, maar misschien ook wel. Maar je kunt natuurlijk ook, net als met die waarheid spreken, dat kan soms heel subtiel gaan, hè, dat stelen. Je kunt ook de baas een tijd stelen, bij wijze van spreken. Je kunt ook stelen doordat je de kilometers niet opgeeft die je voor de zaak gereden hebt. En dat dus privékilometers zijn die je niet hoeft te betalen voor de belasting of hoe dan ook. Je kunt op zoveel manieren stelen. Als je bij de kassa staat en je ziet dat dus de kassière die slaat een verkeerd bedrag aan, waardoor je minder hoeft te betalen, maar zij vergist zich dus. En je zegt lekker niks en je loopt weg. Dat is ook een manier van stelen. Ja, het zit soms toch weer in kleine dingen. Ben je echt eerlijk? Ja, of, nou ja, hangt het van de gelegenheid af. Beter is om iets weg te geven. En dus even een vraag aan ons allemaal. Hoeveel van je inkomen geef je eigenlijk weg aan mensen die het nodig hebben? Ja, niet stelen, maar weggeven. Het betekent dus ook dat we het voorrecht hebben om weg te geven. En ik kan je vertellen, weggeven is veel leuker dan iets onrechtmatig krijgen. En dat is zelfs ook leuker dan iets krijgen. Weggeven, dat is een mooi iets. Dat is een zegen van God, als je dat mag doen. Dan de volgende. Die drie teksten, die lees ik dan gelijk in één keer. Laat geen bedorven taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Maakt Gods heilige geest niet bedroefd door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Tot de dag dat onze Heer komt. Laat alle bitterheid, heb je het weer, drift, boosheid, alle geschreeuw, laster verwijderd worden uit uw midden en alle kwaadaardigheid. Het gaat eigenlijk hier allemaal over taal, over woorden, dingen die je zegt. En daarvan staat hier dat je dus moet oppassen om niet in je boosheid allerlei dingen te zeggen waarmee je jezelf, maar ook anderen beschadigt. En dat gebeurt natuurlijk heel erg veel, helaas. Dus hij zegt, dat past dus niet bij je. Als je een nieuw mens bent geworden, je bent met Christus bekleed, dan je zou je ook zo moeten leven dat Jezus Christus daar altijd bij kan zijn. Dat hij hoort wat je zegt. Want dat hoort hij natuurlijk ook wel, alleen we zijn het ons vaak niet zo bewust. Maar stel je nou eens voor dat hij naast je stond en meeluisterde bij alles wat je zegt. Tegen anderen of over anderen. Dus hier staat, Gods heilige geest wordt bedroefd als je dat doet. Als je dus laat gaan in dit soort dingen die hier staan. Schunnige taal en noem maar op. Daar staat de heilige geest wordt bedroefd. De heilige geest, dat is God zelf. Het is Christus in ons. En die wordt bedroefd, gekwetst, als we dus als nieuwe mensen zulke taal en zulke dingen dus gebruiken. Dat moet dus afleggen. Met je woorden kun je heel veel doen, ten goede en ten kwade. Dus dan heb ik opnieuw nog een paar vraagjes weer om over na te denken. In de eerste plaats, wanneer heb je nou voor het laatst iets negatiefs gezegd over een ander? Onwillekeurig kun je dat soms heel snel doen. En vooral als er iets van een beetje jaloezie of zo bij je zit. Dan is het zo verleidelijk om iets te zeggen om die ander te kleineren als het ware. Dus dat is een goede vraag. De tweede is, en dan wat positiever. Wanneer heb je voor het laatst iets positiefs gezegd over een ander? Iets opbouwends. Dat is goed om te doen hoor. Dat zeggen we doen misschien veel te weinig. Ik heb ook niet snel de neiging. Maar dat moet je gewoon leren om dat wel te doen. En dan tenslotte nog een vraag. Praat je anders over iemand als hij of zij je hoort, dan wanneer hij of zij niet in de buurt is? Nou, dat zijn leuke vragen om eens over na te denken. En te denken van jongens, hier en daar zitten nog wat leerpunten. Tenminste, dat zou voor mij in ieder geval zo zijn. Dan vat Paulus het laatste samen. Dit was dus vooral, hè, dat vers 29, 30, 1 ging vooral afleggen wat je niet moet doen. En rekening houden met Gods geest in je. En dan zegt Paulus vers 32, wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Vergeeft elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat goed voor elkaar zijn, vol medeleven, dat is natuurlijk een vrucht, een gevolg zeg maar, van het werk van Gods geest in jouw hart, die je karakter en je gevoelens verandert. Denk aan dat hele bekende vers, hè, de vrucht van de geest is vrede, blijdschap, liefde, liefde, vrede, blijdschap enzovoort. Dat gaat om je karakter. En wat ook belangrijk is, dat je hier begrijpt van, je kunt niet dit soort dingen produceren en al die dingen dus heel strak gaan houden. Hè? Niet meer liegen, niet meer stelen, niet meer vloeken, geen nare dingen zeggen over een ander. Opbouwende woorden, dat kun je als het ware jezelf in trainen. Met het idee van, nou als ik nou dat doe, dan ben ik toch wel meer acceptabel voor God. Maar daar zet je de zaak dus natuurlijk precies op zijn kop. Hier staat: het begint bij God. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Zoals God ons getrokken heeft uit de duisternis en gemaakt heeft tot kinderen van het licht. Dat blijft wel bestaan, dat is zo. Dus het is, je doet iets niet om een beter christen te worden. Je doet niet iets om christen te worden. Maar je doet iets omdat je het al bent. Ja, en dan mag je toch uit genade leven en vertrouwen op God die in je werkt. Bidden om zijn hulp. Je geest vullen met dat woord van God. Elkaar aanmoedigen. Hè, want de gemeenschap zoals we hier zijn is net zo belangrijk als in je eentje met die dingen bezig zijn. Kijk, dan gaat dat proces van innerlijke vernieuwing gaat verder. Eerlijk gezegd denk ik niet dat we het ooit een tiende voor zullen krijgen. Hè? Dat we ooit ergens op een soort volmaakt niveau komen. Het blijft toch een beetje tobben, vind ik. Maar we mogen wel blijven vertrouwen op God. En toch groeien in dingen en ons bewust zijn hoe belangrijk het is om elkaar te vergeven. Om je woorden te gebruiken tot opbouw. Om geen negatieve dingen te zeggen. Om goed om te gaan met de waarheid en al dat soort dingen meer. Dus dat is wat ik bedoel met het alledaagse leven. Want het gaat niet alleen over de gemeente, hoe we hier met elkaar omgaan. Maar dat is iets natuurlijk wat in heel de maatschappij, waar je dus ook op je werk, als in je studie die je volgt, of op school, in de sport, je vrienden, je familie, je buurt. In al die plekken, daar kun je iets laten zien van wat het is om God te kennen. Je hoeft het niet altijd evenveel woorden te zeggen van ik geloof, maar uit jouw manier van reageren, op hoe jij spreekt over een ander, hoe je luistert en begaan bent met iemand anders, dat maakt het verschil. En als mensen dat zien, dan komt er ook ruimte om iets te delen over je geloof. Ik wens jullie allen daar heel veel sterkte bij. Ik heb het zelf ook allemaal hard nodig. En vertrouwen op de geest van God. Amen. Daar gaan we het over hebben, over het alledaagse leven. Je moet eigenlijk altijd, hè, als je uit de Bijbel leest, moet het ook iets te maken hebben met je alledaagse leven. Anders dan blijft het een beetje beperkt. En ik ga het hebben over Efeziërs. Dat is een brief die Paulus ontzettend lang geleden al, meer dan 2000 jaar geleden, schreef aan een kerk, een gemeente in Efeze. En vermoedelijk ook nog als een soort rondzendbrief aan meer gemeentes. En dat was natuurlijk, zoals te begrijpen is, een totaal andere tijd dan in onze tijd. En als je even denkt aan alle dingen waar we mee te maken hebben, communicatie. Kun je helemaal niet voorstellen dat er bijvoorbeeld geen internet meer is, geen telefoon. Ik heb nog geleefd in een tijd, we woonden in Zuid-Afrika. Als je een brief wilde schrijven, dan schreef je hem. En als je het antwoord verwachtte, dan moest je toch eigenlijk bijna 2 maanden wachten. Ja. En nu doe je een mailtje van Australië naar weet ik wel daar naartoe. En je hebt binnen 5 minuten antwoord. Dat is een totaal andere wereld. Maar goed, ook in heel veel andere opzichten. Als het gaat over vervoer, over politiek. Hè. De Romeinen die waren toen de heersers zo'n beetje van de hele bewoonde wereld. En dat waren geen lieve jongens. Dus het was echt een hele andere wereld. En in die wereld daar schrijft Paulus dus aan zijn gemeente. Waar het ook allemaal niet vanzelf ging. En daar gaan we wat van lezen. Het eerste deel van die brief gaat dan vooral dat Paulus beschrijft van wat het betekent om christen te zijn. Wat het betekent om in Christus te zijn. Dan heeft hij het echt over waar God je allemaal mee gezegend heeft. Wat je eigendom mag noemen als je christen bent. Maar in het tweede deel van de brief, waar wij dus wat uit gaan lezen, gaat het veel meer over maar wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe kun je dat nou gestalte geven? Ik ga eerst dat gedeelte lezen uit Efeze 4, vers 17 tot en met vers 32. En dan ga ik het daarna nog een keer vers voor vers bespreken. Dit zeg ik dan, schrijft Paulus dus aan de gemeente, dit zeg ik dan met klem en op gezag van de Heer. U moet niet meer een leven leiden zoals de volkeren dat doen. In de zinloosheid van hun denken. In hun geest heerst duisternis. Ze zijn vervreemd van het leven van God, omdat ze hem niet kennen. En hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan hebzuchtige losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. U echter, u hebt Christus zo niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt? Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door bedrieglijke begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En de nieuwe mens aantrekt die naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Daarom leg de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want we zijn immers leden van elkaar. Als u boos wordt, zondigt dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plek. En laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Laat geen bedorven taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maakt Gods Heilige Geest niet bedroefd door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, drift en boosheid, alle geschreeuw en laster verwijderd worden uit uw midden en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zo als ook God in Christus u vergeven heeft. Ja, daar kunnen we het mee doen als je dat leest. Dat is nogal pittige taal die hij gebruikt. Nou, even ga vers voor vers. Ik begin nog weer even met dat vers 17. En ik heb dus een aantal woorden onderstreept. Hij zegt, dit zeg ik dan met klem op gezag van de Heer. Dus hij spreekt met groot gezag. Hij zegt, dit is het woord van de Heer voor ons. Was voor toen, maar dat is natuurlijk ook voor nu. Want die wereld was wel heel anders dan onze wereld. Maar de mensen zelf waren natuurlijk niet zo heel veel anders. Uiteindelijk zijn de mensen alle eeuwen door, lijken ze toch wel een beetje op elkaar. We zijn vaak van nature allemaal heel erg zelfgericht. En van nature zoeken wij God ook niet. Van nature doen we vaak allerlei dingen waarvan we weten dat ze niet goed, maar ze doen ze wel. Dus de maatschappij van toen, ja, die was vrij chaotisch. Behoorlijk goddeloos, in die zin, ze waren wel religieus, wel talloze afgoden. Maar als het ging over hoe je omgaat met elkaar en dat soort dingen, dan was het goddeloos. En in die zin is er natuurlijk heel veel uit die tijd wat ook op ons van toepassing is. Want als ik dit lees, dan zou het ook zomaar een beschrijving kunnen zijn van onze eigen tijd. Dus hij zegt, u moet niet meer een leven leiden zoals de volkeren. Dat wil zeggen, de mensen die God niet kennen, bedoelt hij daarmee. En zoals zij dat doen in de zinloosheid, de leegheid, de vergeefsheid van hun denken. Want daar begint het natuurlijk mee, dat denken wat uit je hart voortkomt. In hun geest, in hun binnenste zou je kunnen zeggen, daar heerst duisternis. Dus mensen kunnen de weg niet vinden. Ze dwalen in de duisternis. Ze zijn helemaal vervreemd van het leven van God, waartoe we toch eigenlijk geschapen zijn. Je bent pas echt op je plek als je weer een relatie met God hebt, want hij is onze schepper. Maar vervreemd van het leven God, dat geldt dus ook voor onze maatschappij. Omdat ze hem niet kennen en hun hart ook voor hem gesloten hebben. Mensen willen ten diepste ook eigenlijk niks met God te maken hebben. We hebben God natuurlijk helemaal uit het publieke leven volledig weggeveegd. Dat was 50 jaar geleden nog een beetje anders. Toen had je nog een zekere christelijke cultuur. Nou, daar is ook weinig meer van over. Nog wel wat restantjes. Maar God, die speelt geen rol meer eigenlijk. Niet in de wetenschap, niet in heel veel andere dingen. Afgestompt als ze zijn. Het wordt ongevoelig. Niet meer in staat zijn om dingen te voelen. Om werkelijk, moet ik zeggen, mee te kunnen leiden. Afgestompt voor God en voor mensen. Zoals ze zijn, geven ze zich over aan hebzuchtige losbandigheid, schaamteloosheid staat en allerlei zedeloze praktijken. Nou, dat was toen zo, maar dat is nu ook zo. Nou, misschien niet zo in het openbaar allemaal, maar als je goed kijkt naar wat er allemaal gebeurt in deze wereld en ook in onze maatschappij, dan herken je dus hier erg veel van. En dan zegt hij, maar u echter. Dus nou spreekt hij tot mensen die Christus hebben leren kennen. En hij zegt, jullie, met nadruk, u echter, u hebt Christus zo niet leren kennen. Er staat eigenlijk, het is bijna onvertaalbaar, er staat, u hebt Christus zo niet geleerd. Je kunt Christus leren. Dat is een rare uitdrukking. Je kunt Frans leren of Engels of iets anders. Maar hier staat, je hebt Christus geleerd. Dat betekent dus dat je daarmee doordrenkt bent met wie hij is, dat je hem kent. Dus daar zegt hij ook, u hebt toch over hem gehoord? Dus hij veronderstelt dat zijn lezers een training hebben gehad, dat ze dus toegerust zijn vanuit het woord van God. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? U kent toch de waarheid die in Jezus aan het licht komt? Dus je wandelt niet meer in die duisternis, maar je hebt het licht van God in je leven gekregen. Je hebt weer een doel, je bent eigenlijk radicaal anders geworden. En dan gaat hij toelichten in vers 22. Namelijk zegt hij dat u wat betreft de vroegere levenswandel, dus hoe je vroeger leefde voordat je God leerde kennen, dat je die oude mens, dus je bestaan zoals het toen was, die te gronde gaat door zijn bedrieglijke begeerte, die geen toekomst heeft, dat je die dus aflegt. En dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken. En de nieuwe mens aantrekt die naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus hij vergelijkt het leven eigenlijk met het leven voordat je Christus kent, is je oude mens. Het moment dat je Christus leert kennen, dan leg je die oude mens als het ware af. Je zegt, ik laat me niet meer leiden door mijn begeerten. Ik laat me niet meer leiden door wat de wereld allemaal voorschrijft. Ik wil God volgen. Ik heb hem in mijn hart ontvangen. En van binnenuit is er een verlangen in je gekomen om God lief te hebben, om hem te dienen. Dat is een werk van Gods geest. Die werkt van binnenuit, zodat je het zelf ook wil. Dus vandaar dat vernieuwd worden in de geest van je denken. Dus al die, zeg maar, die wereldse normen en waarden, die veranderen in je leven. Je hebt andere doelen, je hebt andere motieven, je hebt andere prioriteiten. Je bent anders geworden door het kennen van Jezus Christus. En hij zegt, dat oude moet je dus afleggen. En dat die nieuwe mens die je dus bent in Jezus Christus, die moet je aantrekken. Nou, een beeld daarvan zien we natuurlijk in de doop. Dan als mensen gedoopt worden, dan zeggen ze dat ook. Hè, van, ik leg mijn oude mens af, ik ben met Christus gestorven. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen, je staat als het ware op. Hè, als je het tenminste hebt over de volwassen doop in dit geval. Je staat dus op uit het water en zegt, ik ben een nieuw mens geworden. Nou, dat kan een moment zijn in je leven dat je dat heel sterk ervaart. Als je niet met het geloof bent opgegroeid, maar je leert op een bepaald moment Christus kennen, ja, dan is dat een wereld van verschil. Dan heb je inderdaad een soort streep tussen oud en nieuw. Het kan ook wel anders gaan natuurlijk. Als je bent opgevoed in de christelijke gezin, je gaat van het begin van je leven eigenlijk, krijg je onderwijs over Jezus. Je gaat altijd naar de gemeente of naar de jeugd of naar de jongen, maakt niet uit. Dan is soms dat allemaal niet zo zwart-wit. Dan heb je niet precies dat je zegt van nou, toen en toen ben ik tot geloof gekomen. En nou, sinds die tijd is alles anders. Het is wat meer geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat niet zo belangrijk is. Wat belangrijk is, is dat je dus nu beseft en weet van hij is mijn Heer. Ik wil hem dienen. En ik merk dat God in mij dat verlangen daarnaar ook legt. Dat is een duidelijk teken dat God met je bezig is. Dat zijn geest in je werkt. En als je dan ja gezegd hebt tegen Jezus, al dan niet in de loop van de tijd of op een bepaald moment. Maar dan ben je die nieuwe mens. En dan mag je dus ook leren om dat oude af te leggen. Dus je zou kunnen zeggen dat afleggen van dat oude, dat kan een moment gebeuren zijn geweest. Net als dat aandoen van het nieuwe. Maar het is ook iets wat je eigenlijk als het ware elke dag opnieuw moet doen. Het is wel een proces waar je heel je leven in doorgaat. En dat is wat er staat, dat je dus vernieuwd wordt in de geest van je denken. Dat, er staat dus eigenlijk vernieuwd wordend. Dus iets wat altijd doorgaat. Dat vernieuwd worden is iets van elke dag. Dat is iets van je hele leven. En daar mag je ook nog in groeien. Daar mag je ook ja, meer en meer gaan ontdekken. En dat de liefde naar God en naar mensen om je heen gaat groeien. Dat vernieuwd worden, dat is dus iets wat blijft. Ik heb het even in een schemaatje gezet. Ja, aan de ene kant die oude mens. Met al die ja, dingen waar iedereen als het ware, ik zou bijna zeggen, aan verslaafd is. De ikgerichtheid, de zelfzucht, de aanbidding van weelde, van consumententoestanden, van de economie als samenleving. Dat is die oude mens. Dan gaat het om andere dingen. Dat gaat ten onder, staat er. Met zijn misleidende begeerte, dat moet je dus afleggen. Je wordt vernieuwd. Dat is een keer begonnen, maar dat is een proces wat doorgaat. En die nieuwe mens, die is naar God geschapen, staat er. Er staat er nog steeds, alleen het beeld is een beetje weg hier. Oh, hier, betaal nog wel. Oh, nou goed, ik dacht dat hier valt het uit voor mijn neus. Ik heb hier zo'n schermpje waar ik kan zien wat daar staat. Maar dat is ineens zwart. Dat is niet erg. Dus die nieuwe mens, die is naar God geschapen. Zeg, naar het beeld van God. Dus zoals God ons ook bedoeld heeft. In waarachtige gerechtigheid en waarheid. Nu een vraag. Even dit overdenkend. Hè. Ik heb een heleboel dingen gezegd nou. Wat zou je nou kunnen doen om dagelijks innerlijk vernieuwd te worden? Wat betekent dat? En wat kun je daar dan zelf aan doen? Ja. Heeft iemand een suggestie? Bidden, Bijbel lezen. Bidden, bidden, hè? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat liedje toch? Ja. Ja. Anderen? Nou ja, het is waar. Je moet je Bijbel lezen en bidden. Maar dat moet je dan ook wel met je heel je hart doen. Ja, niet als een soort, ik lees even een tekst en heb ik dat weer gehad. Maar dat je het op je in laat werken. Het vraagt toch wel discipline. Het vraagt echt tijd die je er echt vrij voor moet maken. En daar ligt vaak wel het zwakke punt natuurlijk in ons leven. Hè? We hebben overal tijd voor. Maar als het echt gaat om tijd apart zetten voor God, waar je werkelijk wil verdiepen in zijn woord, dat schiet er vaak bij in. De sport is nog heel wat belangrijker dan natuurlijk dit soort dingen. Of wat anders in je leven. Dus ja, het vraagt discipline, het vraagt om echt een keuze. Hè? Je moet het willen en je moet er ook wat mee doen. Nou, ik ga verder, want nu gaat Paulus in zijn brief het heel concreet maken. Hij gaat gewoon een aantal voorbeelden geven van wat het nou betekent om die oude mens af te leggen en dat nieuwe aan te doen. Dus de vers 25. Daarom, zegt hij, nou, omdat je dus een nieuwe mens bent geworden, legt de leugen af. Daar heb je het afleggen. En spreekt de waarheid tegen elkaar. Dat is het aandoen. Want we zijn immers leden van elkaar. Zeg je, nou, dat wist ik natuurlijk al lang al, dat je de waarheid moet spreken. Ja, dat is waar. Ik hoor trouwens steeds een soort echo. Is dat dus er niet weg te krijgen of zo? Oh, nou goed. Dan laten we het gewoon zo. Je weet wel dat je de waarheid moet spreken, maar soms zijn we toch onwillekeurig, nemen we nog wel eens een loopje met de waarheid. In onderlinge gesprekken. Je dikt wat dingen aan van je, hoe goed jij bent bijvoorbeeld. Of wat je goede dingen je allemaal gedaan hebt. Je zegt soms iets van een ander wat niet helemaal waar is. Bij het invullen van je belastingformulier is het soms toch wel prettig om een paar dingen weg te laten waarvan je denkt, van, daar komen ze toch nooit achter. En dat scheelt nog wel aan je, in je aanslag natuurlijk van de inkomen. Dus dat gaat vrij eenvoudig zoiets te doen. De waarheid spreken. Als het gaat over social media, de sociale media. Ik denk als ergens gelogen wordt, dan is het daar wel. De manier waarop mensen zichzelf presenteren, dan zijn die mensen allemaal compleet volmaakt. Je hebt nog nooit zo'n goede gehad als je eigen presentatie van jezelf. En de manier waarop we over anderen spreken, dat wil je soms niet weten. De bagger van social media, dat is gewoon bekend. En ja, daar worden nogal wat leugens verkondigd. Hè? Afgezien van de beïnvloeding die op allerlei manieren plaatsvindt en ook vaak verdraaide waarheden zijn. Dus let erop, als je dat gebruikt, dat je daarin ook de waarheid blijft zoeken en blijft spreken en vooral zelf niet allerlei rotzooi erop gooit die er niet op hoort. Dan als je boos wordt, zondig dan niet. Je kunt dus blijkbaar boos worden zonder te zondigen. Dus boos worden op zich is niet verkeerd. Jezus werd ook soms ontzettend boos. En terecht. Wat is nou het probleem? Nou ja, als je erin blijft hangen. Als je dus, als het een soort wrok wordt, die je niet meer kwijt wordt. Dus vandaar dat hij zegt, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dus gewoon boosheid in intermenselijke, tussenmenselijke relaties. Dat kan natuurlijk, maar je moet er niet heel de nacht nog over blijven doorpiekeren. Je moet het niet gaan voeden met je. Je moet proberen om het af te leggen. Dat is niet zo simpel, want dat betekent soms ook loslaten. Of vergeven. En als je het vasthoudt, dan belemmert het ook je eigen relatie met God en ook je relatie met anderen. En daarom staat er ook, geef die duivel geen plek. Er wordt, het woord duivel kom je niet zoveel tegen in de Bijbel. Het gaat vaak over de Satan of zo. Satan betekent tegenstander. Maar duivel komt van diabolos. En diabolos is van dia en bolos, van dia en ballo. Dus ertussen werpen. Dus duivel betekent eigenlijk tussenwerper. Dus de duivel is gespecialiseerd in het een wig drijven tussen mensen. En daar waar eenheid is, het zij tussen God en jou of tussen mensen onderling, is de duivel altijd bezig om te proberen dat kapot te maken. En dat kan met de meest vrome woorden gebeuren. Het kan op een manier waar je het niet zo snel in de gaten hebt, maar denk erom op het moment dat je merkt van, hé, hier staat de eenheid op het spel, dat je goed in de gaten hebt van, is dit wel van God? Er zijn heel wat gemeenten uit elkaar gevallen door theologische verschillen. En dan mag je toch afvragen, is het vasthouden aan een theologische overtuiging altijd wel verstandig als je weet dat daardoor de zaak uit elkaar valt? Daar kan ik geen ja of nee op zeggen. Dat hangt heel erg van de situatie af. Maar de duivel is wel heel erg goed gespecialiseerd in dat soort dingen gebruiken om mensen uit elkaar te drijven. Dus houd dat in de gaten. Hè? Dus geef die duivel geen plek. Ook niet door een wrok in je hart toe te laten. Want het maakt relaties kapot. Ik zal een testje doen om even te kijken van, hoe zit het nou? Heb je zelf iets van boosheid of wrok? Iets wat je niet hebt vergeven? Iets wat blijft boekeren? Nou, een testje. Ik zal 4 uitspraken laten zien en dan mag je even voor jezelf bedenken wat jouw antwoord daarop is. De eerste, wanneer ik aan een speciaal iemand of een speciale gebeurtenis denk, word ik nog steeds boos. Goed, daar mag je dus iets van vinden. Hè? Onthoud het. Een tweede uitspraak. Er is een subtiel verborgen verlangen in mij om deze persoon te laten boeten voor wat hij of zij mij heeft aangedaan. Een derde. Diep in mijn hart zou het me niets kunnen schelen als de persoon die mij pijn gedaan heeft iets ergs zou overkomen. Ik zeg het natuurlijk nooit, maar diep in mijn hart. En tenslotte, de vierde uitspraak. Wanneer zijn of haar naam ook maar ter sprake komt, ben ik vaker geneigd om iets negatiefs over die persoon te zeggen dan iets positiefs. Nou, als je zegt van een van die 4 dingen, die herken ik, dan heb je daar nog iets zitten van boosheid. Ergens een verborgen stukje wrok. En ik daag je uit om daarmee aan de slag te gaan. Om daarvoor te gaan bidden. Om misschien voor die persoon te gaan bidden. Om God te vragen je daarvan te verlossen. En die persoon weer onbelemmerd recht in de ogen te kunnen kijken zonder negatieve gevoelens. Dat is niet zo simpel hoor. Ik Ik heb het nogal wat keren moeten doen en leren. En dat vraagt echt wat van jezelf. Maar het lucht ook geweldig op. God kan echt dat soort gevoelens uit je wegnemen. En dan ben je toch weer een stukje vrij. Dan heb je weer iets afgelegd en ook weer iets aangedaan. Nou, de volgende tekst. Laat wie steelt niet meer stelen. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij iets weg kan geven aan wie het nodig heeft. Leuk is dat, hè, hoe het hier staat. Je moet niet meer stelen en je moet hard werken en dan kun je wel weggeven. Dus het tegenovergestelde daarvan. Dus dat afleggen is stelen, moet je afleggen. En aandoen is dus de zorg voor die ander. Nou zijn er natuurlijk allerlei manieren van stelen. Ik ga ervan uit dat hier niemand zit die dus 's nachts op pad gaat met een zwart ding aan en probeert om in te breken om wat dingen te stelen. Maar dat is ook hier niet bedoeld. Nou, misschien ook wel. Maar je kunt natuurlijk ook, net als met die waarheid spreken, dat kan soms heel subtiel gaan, hè, dat stelen. Je kunt ook de baas zijn tijd stelen, bij wijze van spreken. Je kunt ook stelen doordat je de kilometers niet opgeeft die je voor de zaak gereden hebt. En dat dus privékilometers zijn die je niet hoeft te betalen voor de belasting of hoe dan ook. Je kunt op zoveel manieren stelen. Als je bij de kassa staat en je ziet dat dus de kassière die slaat een verkeerd bedrag aan, waardoor je minder hoeft te betalen, maar zij vergist zich dus. En je zegt lekker niks en je loopt weg. Dat is ook een manier van stelen. Ja, het zit soms toch weer in kleine dingen. Ben je echt eerlijk? Ja, of, nou ja, hangt het van de gelegenheid af. Beter is om iets weg te geven. En dus even een vraag aan ons allemaal. Hoeveel van je inkomen geef je eigenlijk weg aan mensen die het nodig hebben? Ja, niet stelen, maar weggeven. Dat betekent dus ook dat we het voorrecht hebben om weg te geven. En ik kan je vertellen, weggeven is veel leuker dan iets onrechtmatig krijgen. En er is zelfs ook leuker dan iets krijgen. Weggeven, dat is een mooi iets. Dat is een zegen van God, als je dat mag doen. Dan de volgende. Die drie teksten, die lees ik dan gelijk in één keer. Laat geen bedorven taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Maakt Gods Heilige Geest niet bedroefd door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Tot de dag dat onze Heer komt. Laat alle bitterheid, heb je het weer, drift, boosheid, alle geschreeuw, laster verwijderd worden uit uw midden en alle kwaadaardigheid. Het gaat eigenlijk hier allemaal over taal, over woorden, dingen die je zegt. En daarvan staat hier dat je dus moet oppassen om niet in je boosheid allerlei dingen te zeggen waarmee je jezelf, maar ook anderen beschadigt. En dat gebeurt natuurlijk heel erg veel, helaas. Dus hij zegt, dat past dus niet bij je. Als je een nieuw mens bent geworden, je bent met Christus bekleed, dan zou je ook zo moeten leven dat Jezus Christus daar altijd bij kan zijn. Dat hij hoort wat je zegt. Want dat hoort hij natuurlijk ook wel, alleen we zijn het ons vaak niet zo bewust. Maar stel je nou eens voor dat hij naast je stond en meeluisterde bij alles wat je zegt. Tegen anderen of over anderen. Dus hier staat, Gods Heilige Geest wordt bedroefd als je dat doet. Als je dus laat gaan in dit soort dingen die hier staan. Schunnige taal en noem maar op. Daar staat, de Heilige Geest wordt bedroefd. De Heilige Geest, dat is God zelf. Het is Christus in ons. En die wordt bedroefd, gekwetst, als we dus als nieuwe mensen zulke taal en zulke dingen dus gebruiken. Dat moet dus afleggen. Met je woorden kun je heel veel doen, ten goede en ten kwade. Dus dan heb ik opnieuw nog een paar vraagjes weer eens om over na te denken. In de eerste plaats, wanneer heb je nou voor het laatst iets negatiefs gezegd over een ander? Onwillekeurig kun je dat soms heel snel doen. En vooral als er iets van een beetje jaloezie of zo bij je zit. Dan is het zo verleidelijk om iets te zeggen om die ander te kleineren, als het ware. Dus dat is een goede vraag. De tweede is, en dan wat positiever, wanneer heb je voor het laatst iets positiefs gezegd over een ander. Iets opbouwends. Dat is goed om te doen hoor. Dat zeggen we, doen we misschien veel te weinig. Ik heb ook niet snel de neiging. Maar dat moet je gewoon leren om dat wel te doen. En dan tenslotte nog een vraag. Praat je anders over iemand als hij of zij je hoort, dan wanneer hij of zij niet in de buurt is? Nou, dat zijn leuke vragen om eens over na te denken. En te denken van jongens, hier en daar zitten nog wat leerpunten. Tenminste, dat zou voor mij in ieder geval zo zijn. Dan vat Paulus het laatste samen. Dit was dus vooral, hè, dat vers 29, 30, 1 ging vooral afleggen wat je niet moet doen. En rekening houden met Gods geest in je. En dan zegt Paulus vers 32, wees goed voor elkaar. En vol medeleven. Vergeeft elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dat goed voor elkaar zijn en vol medeleven, dat is natuurlijk een vrucht, een gevolg zeg maar, van het werk van Gods geest in jouw hart, die je karakter en je gevoelens verandert. Denk aan dat hele bekende vers, hè, de vrucht van de geest is vrede, blijdschap, liefde, liefde, vrede, blijdschap enzovoort. Dat gaat om je karakter. En wat ook belangrijk is, dat je hier begrijpt van, je kunt niet dit soort dingen produceren en al die dingen dus heel strak gaan houden. Hè? Niet meer liegen, niet meer stelen, niet meer vloeken, geen nare dingen zeggen over een ander. Opbouwende woorden, dat kun je als ware jezelf in trainen. Met het idee van nou als ik nou dat doe, dan, ja, dan ben ik toch wel meer acceptabel voor God. Maar daar zet je dus, ja, het is natuurlijk precies op zijn kop. Hier staat, het begint bij God. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Zoals God ons getrokken heeft uit de duisternis en gemaakt heeft tot kinderen van het licht. Dat blijft wel bestaan, dat is zo. Dus het is, je doet iets niet om een beter christen te worden. Je doet niet iets om christen te worden. Maar je doet iets omdat je het al bent. Ja, en dan mag je toch uit genade leven en vertrouwen op God die in je werkt. Bidden om zijn hulp. Je geest vullen met dat woord van God. Elkaar aanmoedigen. Hè, want de gemeenschap zoals we hier zijn is net zo belangrijk als in je eentje met die dingen bezig zijn. Kijk, dan gaat dat proces van innerlijke vernieuwing gaat verder. Eerlijk gezegd denk ik niet dat we het ooit een tiende voor zullen krijgen. Hè? Dat we ooit ergens op een soort volmaakt niveau komen. Het blijft toch een beetje tobben, vind ik. Maar we mogen wel blijven vertrouwen op God. En toch groeien in dingen en ons bewust zijn. Hoe belangrijk het is om elkaar te vergeven. Om je woorden te gebruiken tot opbouw. Om geen negatieve dingen te zeggen. Om goed om te gaan met de waarheid. En al dat soort dingen meer. Dus dat is wat ik bedoel met het alledaagse leven. Want het gaat niet alleen over de gemeente. Hoe we hier met elkaar omgaan. Maar dat is iets natuurlijk wat in heel de maatschappij, waar je dus ook op je werk, als in je studie die je volgt, of op school, in de sport, je vrienden, je familie, je buurt, in al die plekken, daar kun je iets laten zien van wat het is om God te kennen. Je hoeft het niet altijd evenveel woorden te zeggen van ik geloof, maar uit jouw manier van reageren, op hoe jij spreekt over een ander. Hoe je luistert en begaan bent met iemand anders. Dat maakt het verschil. En als mensen dat zien, dan komt er ook een ruimte om iets te delen over je geloof. Ik wens jullie allen daar heel veel sterkte bij. Ik heb het zelf ook allemaal hard nodig. En vertrouwen op de geest van God. Amen.